De schriftlezing uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 27.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganslijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs.
Gemeente, met Gods hulp en in het licht van het zojuist gelezen schriftgedeelte gaan wij samen luisteren naar de boodschap van artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14, daar staat boven van de schepping en de val van de mens en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil van God. Maar als hij in ere was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens aan de zonde onderworpen en over zulks aan de dood en de vervloeking, door het oor te bieden aan het woord van de duivel. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich de lichamelijke en de geestelijke dood schuldig gemaakt heeft. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overgehouden dan kleine overblijfselen daarvan, die genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen, aangezien al het licht dat in ons is, in duisternis is veranderd, zoals de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil van de mens. aangezien de mens niet dan een slaaf van de zonde is en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil naar voren komen, als hij verstaat dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn? Kortom, wie zal enige gedachte voorstellen, aangezien hij verstaat dat we niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is. En daarom, wat de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, die aan het verstand en de wil van God gelijkvormig zijn, of Christus heeft ze in de mens gewrocht. Zoals hij ons leert in Johannes 15, waar hij zegt, zonder mij kunt ge niets doen. Gemeente, zoals wel vaker gebeurt, beginnen we de prediking vanavond met een vraag. U hoeft uw vinger er niet voor op te steken, maar wie heeft er wel eens gehoord van de naam van Thomas Boston? Als ik toch gevraagd had of er vingers in de lucht gestoken zouden kunnen worden, dan zouden het waarschijnlijk toch wel heel wat vingers zijn, want die naam kennen we denk ik voor het grootste deel, zoals we hier bij elkaar zitten. We noemen zijn naam ook nog wel eens vaker in een preek, of je leest dus wat over hem. Een van de Schotse predikers uit de 18e eeuw, en best een bekende prediker in zijn tijd al, maar ook geliefd vanwege zijn prediking in de jaren daarna. Een man die geestelijk leiding wist te geven en die zich vooral ook met een aantal collega-predikanten in Schotland, de zogenaamde Marrowman, heeft ingespannen om het algemeen en onvoorwaardelijk aanbod van Gods genade te verkondigen. Dus die naam kennen we allemaal wel, gemeente. Maar als ik nou om vingers zou vragen en u zou vragen, wie heeft er wel eens wat van hem gelezen? Dan zouden het er misschien wel wat minder zijn. En dat is toch wel iets om eens even over na te denken, gemeente. Want kijk eens, onze gereformeerde gezindte stond in het verleden bekend als mensen die toch over het algemeen meer dan gemiddeld in ons land bezig waren met lezen. En dan ook vooral lezen van dingen die ertoe doen, stichtelijke lectuur. Maar goed, wij zijn allemaal mensen van 2011 en wij hebben allemaal te maken met de tijdgeest van 2011. En waar is die tijdgeest op uit? Ik vraag dat ook aan de jongelui die vanavond meeluisteren. Niet dat wij lezers zijn en blijven, maar dat we kijkers worden. Dat we surfers worden, chatters en bloggers. En u begrijpt het wel, gemeente, we gaan vanavond niet zeggen dat alle moderne media alleen maar verderfelijk zijn en dat de mens zich van alles afzijdig moet houden. Maar laten we ons eigen levensgedrag en ons lees- en kijkgedrag en op wat voor manier wij informatie tot ons nemen en wat dat dan is, wat we binnenkrijgen, laten we dat wel voortdurend in de gaten houden, want we hebben de tijd niet mee. Laten we onszelf daarop onderzoeken. Wat voor dingen leer ik nou eigenlijk en lees of zie of hoor ik? Want er liggen in onze gereformeerde, in onze Bijbelse traditie zoveel schatten opgeslagen. Maar maken we daar nou nog gebruik van? Bijvoorbeeld als het dus gaat over die boeken van Thomas Boston. En misschien weet u ook wel, dat is dan wel weer bij veel mensen bekend, wat het beroemdste boek is van Boston. Dat is een boek, vrij dik trouwens, met deze titel: De viervoudige staat van de mens. En dat betekent, jongens en meisjes, ik hoop dat vanavond ook via de voorbeelden in de prediking het voor jullie ook begrijpelijk mag zijn. Maar die Boston heeft daarmee een boek willen schrijven over hoe wij nou in de loop van de geschiedenis geweest zijn en geworden zijn en wat er van ons terecht moet komen. De viervoudige staat, in de eerste plaats hoe het ooit een keer begonnen is in het paradijs, de staat der rechtheid noemt hij dat. In de tweede plaats hoe het geworden is met ons allemaal vanwege de zondeval van Adam en Eva. En dat noemt Boston de doodstaat. Dan is er een derde toestand en die noemt hij de staat van beginnend herstel. Wat gebeurt er met de mens als die uit die doodstaat wordt gehaald en de Heilige Geest gaat hem wederbaren en bekeren en heiligmaking schenken? En de vierde staat, maar dat valt in twee delen uiteen. Dat is de eeuwige staat van de mens. Twee kanten. Eeuwig wel of eeuwig wee. Nou gemeente, toen ik bij de voorbereiding van de prediking van vanavond begon te lezen in artikel 14, moest ik na verloop van tijd denken aan dat boek van Boston. Weliswaar valt hier in dit gedeelte de nadruk nogal sterk op de eerste twee staten. De staat der rechtheid, er wordt over onze schepping gesproken. En vervolgens wordt er heel breed uitgeweid over dat tweede, over die doodstaat. En dan vooral weer over het feit dat er geen mens is die zelf iets aan die doodstaat kan veranderen. Maar er liggen toch ook wel elementen in artikel 14 die ons in staat stellen om ook iets over die twee andere staten te zeggen. En is het geen goed idee, gemeente, om dan vanavond de prediking zo in te delen, dat wij naar artikel 14 gaan luisteren op de manier van Thomas Boston. En we dus als thema boven de prediking schrijven: de viervoudige staat van de mens. En we gaan ze alle vier langs. Probeer het maar te onthouden, jongelui. De staat der rechtheid, de doodstaat, de staat van beginnend herstel en de eeuwige staat. Nou, dan hebben we inmiddels dus allemaal begrepen, gemeente. De prediking van vanavond komt eigenlijk heel dichtbij, want dat gaat dus over u en jou en mij. Het gaat over de mens. Het wordt vanavond weer eens een keer in de spiegel kijken. Ik kan het ook met een ander beeld zeggen. En dat is iets wat je in het begin van dat boek van Boston tegenkomt. Dat als je naar de mens gaat kijken en je begint dan bij het begin en je gaat naar het paradijs, dan is het, zegt Boston, alsof je een paleis gaat bezichtigen. En ik stel mij voor dat er hier toch kinderen in de kerk zitten die allemaal wel eens een keer een bezoek gebracht hebben aan Paleis het Loo. Een van de mooiste paleizen die er in ons land te vinden zijn. En als je je dat nog kunt herinneren, als je daar rondwandelt, eerst buitenom en je gaat die tuinen bekijken en je laat zo dat hele gebouw met die vleugels op je inwerken, dan valt je niet alleen op dat het zo groot is en dat het zo mooi is, Maar ook, om een wat moeilijk woord te gebruiken, dat het zo symmetrisch is. Alles is op elkaar afgestemd en alle verhoudingen kloppen. En als je binnen gaat kijken, val je nog meer van de ene verbazing in de andere. Want de ene kamer is nog rijker versierd dan de andere. En het ene trapportaal is nog indrukwekkender dan het andere. En je ziet wandtapijten en je ziet schilderijen en hemelbedden. Geweldig. Nou, zoiets gold nou ook van de mens. En als wij iets gaan zeggen over hoe we ooit geweest zijn, gemeente, dan moeten we eens even beginnen met ons te realiseren wat voor mooie dingen je ook vandaag nog steeds van de mens kunt zeggen. Immers, mensen kunnen nog een heleboel. Wij kunnen een hoop presteren. Ook op medisch gebied, al zeiden we zojuist in de kerkraadskamer, naar aanleiding van dat ene bericht van die zuster, ook de dokters moeten in 2011 op zekere momenten handen in de lucht steken en zeggen, en wij weten het nou eigenlijk ook niet. Maar ze kunnen toch een hoop. Technologisch is er een hoop kennis. En wat voor dingen hebben ze juist ook in de afgelopen decennia uitgevonden, waar we allemaal gemak van hebben. Er zijn ook mensen die uitblinken in naastenliefde, humanitaire hulp. Mensen die uithoudingsvermogen hebben, lichamelijk of geestelijk. Mensen met gaven, met talenten. Maar als dat nou al geldt van de mens van na Genesis 3. Hoe moet het dan wel niet geweest zijn voor het moment dat Adam en Eva gegeten hebben van de verboden vrucht, gemeente? De mens is van nature een heerlijk schepsel geweest. En hoe komt dat? Want laten we ons in dat opzicht nou niet wat gaan verbeelden, dat je zegt, nou ja, dat hadden we dan in ieder geval, maar dat kwam nou door onze schepper. Ook in Genesis 2, als de mens uit het stof van de aarde wordt geformeerd, is er geen enkele reden dat we in onszelf gaan roemen en dat we zeggen, nou ja, dat waren we dan eenmaal. Dat kwam allemaal vanwege die schepper, die bij al het werk wat hij zeer goed gemaakt had, deze kroon op zijn arbeid plaatste, dat hij van het stof van de grond van de Hof van Eden een kroonjuweel de mens kon scheppen. Hoe heeft dat er dan uitgezien, dominee? Wat kun je er dan over zeggen? Hoe de mens toen was. Het is nu soms ook al indrukwekkend om te zien en om te kijken wat de mens allemaal kan. Kijk, gemeente, daar gaat artikel 14 nou helemaal niet over speculeren. Hoe Adam eruit gezien heeft en hoe mooi Eva geweest is. En wat ze allemaal gekund hebben. En wat ze allemaal gedaan hebben. Daar zegt de Bijbel ook helemaal niks over. Maar nou gaat artikel 14 de diepte in. We gaan afsteken naar de diepte, gemeente. Want dan gaat artikel 14 ons vertellen, geestelijk gesproken, wat je toen in de staat van de rechtheid van de mens hebt kunnen zeggen. En dan gaat het erom hoe die mens tegenover God geweest is. En dat is toch wel bekende stof voor ons, gemeente. Wat er aan het begin van artikel 14 wordt gezegd. Dat we gemaakt zijn oorspronkelijk naar het beeld en naar de gelijkenis van onze schepper. Dat zegt niks over ons uiterlijk. Nee, het gaat over de verhouding tot onze schepper. En wat voor dingen worden daar dan van gezegd? Nou, in die zin met beeld en gelijkenis staat om te beginnen dat de mens goed geweest is, dat hij rechtvaardig geweest is en dat hij heilig geweest is. En dat zijn woorden, overigens ontleend aan de brieven van de apostel Paulus, die wij ook terug kunnen vinden als aan het begin van de catechismus gevraagd wordt. Van hoe was het nou eigenlijk ooit in het paradijs? En in zondag 3 van de catechismus wordt er dan nog een woordje bij genoemd wat we hier niet vinden. Dan wordt daar ook nog genoemd het woord kennen. Dat God de mens zo gemaakt had, goed en naar zijn evenbeeld, in gerechtigheid en heiligheid, opdat hij zijn schepper zou kunnen kennen en hem liefhebben en hem tot in eeuwigheid loven en prijzen. En kijk gemeente, dat is een van die typische dingen van dat beeld God. Dat kan een hond niet. Dat kan een vis niet. Elk schepsel kan wel op zijn eigen manier, door zijn plaats in de schepping in te nemen, zijn schepper groot maken, maar God kennen, zoals de mens geroepen was om hem te kennen, kan geen enkel schepsel. Maar wij, gemeente, waren in het paradijs daar volmaakt voor toegerust. Want we waren goed, rechtvaardig en heilig. En verderop wordt daar ook nog van gezegd dat God het ware leven van de mens was. Vindt u dat geen onvoorstelbare opmerking? Als je nou om je heen kijkt in onze dagen, en wat is er van het nageslacht van Adam terechtgekomen? Een wereld vol afgoderij. Wat voor goden worden er al niet aangeroepen in de wereld? En wat voor denkbeelden hebben de heidenen over hoeveel goden er zijn en hoe ze heten en wat ze allemaal doen? En hoeveel atheïsten lopen er rond op die aarde die God geschapen heeft? Mensen die met de adem die God hen geeft zeggen hij is er niet. De dwaas zegt in zijn boos gemoed er is geen God. Maar laten we niet met een vinger naar de heidenen wijzen. Hoeveel van die vermomde atheïsterij is er onder ons gemeente? Want elke keer als ik als kerkganger God negeer, of liever niet aan hem denk, omdat ik liever met de zonde bezig ben, en elke keer als ik hem wegduw uit mijn leven, ben ik niet beter dan die ander. Er was ooit een tijd, zegt artikel 14, toen was God ons ware leven. Ons element. Zijn er kinderen met hun goudvissen komen in huis? Die vissen die moeten in het water blijven, anders gaat het niet goed met zo'n beest. Dan is die binnen de kortste keren is die er niet meer. Nou, zo waren wij in het paradijs als een vis in het water. Maar dat water, dat was God. Hij was ons element. Er zit nog iets in dat beeld Gods en in die oorspronkelijke toestand van de mens waar we een streep onder moeten zetten. Want van Adam wordt ook gezegd, hij kon met zijn wil in alles overeenkomen met Gods wil. En dan moet je goed opletten, jongelui, want je hoort als je goed luistert naar die zin, hoor je dat er ergens wat speling in zit. Hij kon, die Adam, hij kon in alles met zijn wil met God overeenkomen. Maar dat betekent dat hij het ook niet kon. En dat heeft hij ook gedaan. Op die rampzalige dag toen die vrucht geplukt werd, heeft Adam ervoor gekozen om het niet te doen. En dan opent zich natuurlijk een heel terrein van vragen, gemeente, die ook mensen van buiten de kerk aan ons kunnen stellen. En waarom heeft God dat dan toegelaten? En waarom heeft hij die mogelijkheid dan geopperd? En waarom heeft hij dat dan mogelijk gemaakt, dat Adam er ook niet naar kon luisteren en dat hij wat anders kon kiezen? Had God er niet voor kunnen kiezen om Adam alleen maar op dat ene spoor te houden? Zonder keuzevrijheid. Gemeente, wij kunnen dat allemaal niet beantwoorden. Maar er zit wel ergens een begin van een antwoord in. Als we zeggen, de Heere had geen belang bij robots. Voorgeprogrammeerd om alleen maar één kant op te lopen. Wij hebben iemand, gemeente, in God voor ons. Die als een vader wenst vrijwillig door zijn kinderen bemind te worden. Nou, zo was het dus ooit een keer. Zo was de mens. En als wij zo naar dat paleis kijken, ik gebruik nog een ander beeld. Als wij zo zitten te bladeren in het fotoalbum van de mensheid en je slaat de eerste 2, 3 bladzijden op, dan is dat natuurlijk een hele gewaarwording, gemeente. U vindt het ook wel leuk om in fotoboeken te bladeren, maar heeft u ook wel eens de ervaring gehad als je dan een fotoboek pakt en het is een paar jaar oud en ineens kom je een foto tegen van iemand en die heb je inmiddels moeten begraven? Of je ziet een foto, daar sta je met je gezin op en toen woonde je nog in dat huis waar je later uit moest, want je kon het niet meer betalen. Zulke herinneringen. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, ik doe dat boek gauw dicht en ik zet het weer in de kast. Dat kan ik vandaag niet hebben, dat kan ik niet aan. Dat soort herinneringen wil ik liever niet meer bovenhalen, want dat is pijnlijk. Gemeente, als wij vanavond samen deze dingen horen en zien, dan is het niet de bedoeling dat u dat dichtslaat en ergens wegzet, omdat u zegt dat is te pijnlijk. Die pijn wil artikel 14 u en mij heel bewust laten voelen. Dat moet pijn doen om te zien wat je kwijtgeraakt bent. Je stond bij God in ere. Dat is ook zo'n uitdrukking waarvan je zegt, wat moet dat geweest zijn? Nou ben ik een zondaar, maar toen stond ik in ere. Volmaakt gelukkig. Met God als mijn levenselement, mijn ware leven. Gemeente, dat moet ons dan gaan brengen tot die vraag. En waarom staat Genesis 3 nou eigenlijk in de Bijbel? Heb je zo alles tegen de zondeval aangekeken? Heb je zo alles naar de lezing van Genesis 3 geluisterd, catechisanten? Niet dat je zegt, nou ja, dat weet ik nou eenmaal wel. Dat verhaal met die slang en met die vrucht enzovoort en met die vijgenbladeren. Maar dat je je gaat afvragen, waarom nou toch? Het was eigenlijk niet nodig geweest. We hadden alles al. Wat moest de mens nou nog meer grijpen en naar zich toe halen? Dat moet onze ervaring, onze bevinding worden, gemeente. Zonde is niet alleen maar verboden. Zonde is niet alleen maar erg. Zonde is dwaasheid. Dat is het eerste. En nou gaan we echt in de spiegel kijken. Maar nou gaan we niet terugbladeren en terugblikken hoe het ooit een keer was. Maar nou moeten we in de tweede plaats gaan kijken hoe het vandaag met de mens gesteld is. Ik blijf in het beeld van Boston. Hij zegt in het begin van zijn boek, niet alleen van de mens was een paleis. Maar u voelt hem al aankomen. De mens is nu een ruïne. Kijk weer naar de kinderen. Misschien afgelopen vakantie nog gedaan in een of ander land waar je was. En je kon allerlei uitstapjes doen, maar je kon ook naar een ruïne. Er stond ergens zo'n bouwval, de resten van een of ander kasteel. En je komt erbij staan en je ziet daar nog een muur en een halve toren. En daar is nog wat te zien van de contouren, hoe het er vroeger uitgezien moet hebben. En hoe groot het ongeveer geweest moet zijn. Maar er is een hele hoop weg. En wat er over is, is overwoekerd met allerlei planten en met allerlei mos. En de wind en de regen hebben vrij spel, want het dak is ingestort en het is onbewoonbaar. En als je er 's nachts bij zou staan gaan kijken en je zou dan in je eentje daar naar binnen moeten lopen, en dan zou het toch knap griezelig zijn, nietwaar? Spookachtig. Een ruïne. Weet u waar het nou eigenlijk om gaat, gemeente, vanavond als we artikel 14 gaan lezen? Dat ik mij moet laten zeggen dat ik zo'n ruïne ben. En dat u het zich laat zeggen. En dat u het nog gaat toegeven ook. Het klopt ook nog. En zijn we daartoe bereid, gemeente? Bent u echt bereid om te laten zeggen dat je niet deugt? Dat je gevallen bent? Dat je schuldig staat? Dat je een hatelijk en eigenwijs en verdorven en kwaadwillig en onwillig schepsel bent? Niet in het algemeen, Maar hoe zou u het vinden als iemand er vanavond op de kerkdeur zegt, u loopt naar huis toe en iemand begint zo tegen u te praten? Heel persoonlijk. Maar dat doet artikel 14, gemeente. Dat doet de schrift zelf vanavond. Heeft u ook ontdekt dat er nou maar één iemand is die ervoor kan zorgen dat je op dat moment niet wegloopt en zegt, het is niet waar, maar dat je gaat buigen? Dat dat de Heilige Geest is die met het woord mij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest wil dat vanavond ook doen, gemeente. Maar als we aan dat deel van de preek toekomen, waarschuwen we u vast. Maar dat is wel het meest duistere deel van de hele preek. Allereerst als we gaan letten op de zondeval zelf. Hoe wordt dat nou eigenlijk omschreven? Dat de mens in Genesis 3 is gevallen. Nou, dat wordt zo omschreven. Dat hij zichzelf willens, je zou kunnen zeggen willens en wetens, aan de zonde heeft onderworpen. En dat is niet alleen maar met die boom in Genesis 3. Maar dat is nog zo. Elke keer als u en ik zondigen, onderwerpen we ons willens aan de zonde. Wij worden niet met een pistool op de borst door de duivel gedwongen om Gods geboden te overtreden. We zijn ook geen slachtoffers van een misverstand. Wij zijn overtreders omdat we dat zelf zo willen. We leven in een tijd, gemeente, waarin mensen graag excuses maken en zeggen, je kon het niet helpen. De excuuscultuur, men spreekt er in Den Haag ook van. Maar laten we onszelf daarvoor mogen bewaren, gemeente. Wij moeten niet met vage excuses aankomen als het over de zonde gaat. Wij moeten ook niet gaan bagatelliseren. Ach, het viel wel mee en ik heb het maar één keer gedaan en ik kon het eigenlijk niet helpen. We hebben willens onszelf aan de zonde onderworpen. En als dan iets gezegd is over de val zelf, wordt vervolgens nogal breed uitgeweid over de gevolgen van de val. Kort gezegd, en dat sluit aan bij wat we net hebben gezien, het ging in de staat der rechtheid over het beeld Gods, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar als dan de mens zondigen gaat, dan is dat het ergste wat gebeurt. Dan is dat het eerste wat in scherven valt. Het beeld Gods gaat verloren. En op dit moment wil ik daar nog graag een andere schrijver uit Engeland bij aanhalen. De meest bekende misschien wel van alle Puritijnen, John Bunyan. Heeft u zijn Heilige Oorlog wel eens gelezen? Heeft u gelezen hoe hij ook beschrijft wat er gebeurt met stad mensziel op de dag dat de poorten opengaan voor het leger van Diabolos, de duivel? En wat er dan het eerst gebeurt als de diabolisten de stad gaan innemen en heel die stad mensziel gaan verderven? Dat dan niet alleen de burgemeester verstand wordt ingemetseld, zodat hij niet meer kan kijken wat recht en goed is. En dat de wil en dat het geweten tot slaven van de zonde gemaakt worden. Maar dat ze vervolgens naar de markt gaan in het hart van de stad mensziel. En op die markt staat een standbeeld. Daar staat oorspronkelijk het beeld van de koning van de stad, El Shaddai. Maar wat doen ze? Ze halen dat beeld omver en zetten er een beeld van Diabolos voor in de plaats. Nou, dat is met ons ook gebeurd, gemeente. Wat voor gevolgen heeft dat gehad? Zijn ganse natuur is daardoor verdorven. In al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij al zijn uitnemende gaven verloren. Ja, er is nog wat over. Er zijn, dat erkent artikel 14 ook, er zijn van die restjes, van die brokstukken, weet u wel, stelt u zich die ruïne voor, er zijn nog wat muurtjes, er zijn nog een paar stukjes van de toren over. Overblijfsel. Zo hebben we ons verstand nog. We zijn nog niet gelijk geworden aan de dieren in het veld. Maar we hebben er zo weinig aan, gemeente. Want we zouden dat verstand moeten gebruiken om dan nog alsnog het goede te doen. Maar met dat verstand dat we hebben, kunnen we zelfs dat niet. Wat doen we dan wel? Nou, dat heeft de ouderling u voorgelezen vanavond. En ik zei net, een mens moet ervoor ingewonnen worden om te buigen onder het woord vanavond. Kijk, dat klinkt in het algemeen, klinkt dat nog wel vertrouwd natuurlijk in vers 10 en vers 11. Er is niemand die God zoekt, niemand die verstandig is, niemand die goed doet. Maar als we nou in vers 13 doorgaan praten en het gaat dan heel venijnig worden. Hun keel is een geopend graf. Laat u zich dat ook nog zeggen? Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Het gaat niet over oorlogsmisdadigers op de Balkan. Het gaat niet over zelfmoordterroristen in het Midden-Oosten. Dat gaat over u. Dat gaat over mij. Of zegt u op dit moment, dominee, maar daar heb ik nou helemaal geen herkenning bij. Ik wil wel zeggen dat ik een zondaar ben en dat het niet goed is met me. Maar om nou dit allemaal te beamen, dat gaat toch eigenlijk veel te ver. Want ik heb zo'n strafblad heb ik helemaal niet. Weet u wat nou zo kenmerkend is, gemeente, als de Heilige Geest je gaat onderwijzen. Die gaat je zicht geven op de gesteldheid van je hart. En die gaat je dan leren wat David in Psalm 51 onder woorden heeft gebracht. Toen hij zijn hart ging noemen die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En als je zo ver bent gekomen op de school van de Heilige Geest, weet je wat je dan gaat leren? Dat wat er bij die criminelen en bij die oorlogsmisdadigers en bij die terroristen uitkomt, dat er dat hierin zit. En niet alleen wat die mensen gedaan hebben, maar stelt u zich allerlei vormen van kwaad, van ongerechtigheid voor. Als je op je plek neergezet wordt en de Heilige Geest gaat je overtuigen van hoe je werkelijk ten diepste bent, dan zeg je, Heere, het is dat u me ervoor bewaard hebt dat ik niet in al die zonden ook tot in de uitbrekende zonde geweest ben. Maar wat een ander heeft misdaan, dat heb ik in mijn gedachten gedaan. Wat een ander eruit laat komen, daar heb ik van gedroomd. En de gevolgen, artikel 14 noemt er twee. Daardoor zijn we allemaal schuldig geworden aan de lichamelijke en de geestelijke dood. Nou hoopt u misschien dat we inmiddels naar punt 3 van de preek kunnen doorstoten. Maar we zijn er nog niet, gemeente. En dan komt er nog een heel duister stuk van artikel 14. Nou wordt er namelijk niet alleen maar gezegd hoe erg het geworden is na de zondeval en hoe verdorven we geworden zijn door onze afkering van de Heere. Maar nou gaat het nog een stap verder. Nou moet onze belijdenis ons voorhouden dat er ook geen sterveling meer te vinden is die aan die doodstaat zelf ooit nog wat kan veranderen. En dat is een hele oude discussie die dan wordt opgerakeld, gemeente. Het gaat dan in het tweede gedeelte van ons artikel over de vrije wil. We hadden het met een van de catechisatiegroepen van de week over de kerkgeschiedenis. Dat is allemaal niet meer zo bekend natuurlijk. Maar als je de kerkgeschiedenis overziet en allerlei knooppunten in de historie van Gods volk gaat bekijken. Waar draait het nou elke keer weer om? Als het spannend wordt en als er gestreden wordt met het woord in de hand om het behoud van de waarheid. Waar draait het eigenlijk altijd weer om als er in de kerk strijd is over de vrije wil? Tussen Augustinus en Pelagius. Tussen Luther en Erasmus. Tussen Gomarus en Arminius. Waar gaat het vandaag over? Er zijn vandaag ook nog remonstranten, mensen die zeggen je moet kiezen, je kan het pakken, je moet God niet laten wachten. Het gaat altijd weer, gemeente, over de vraag, hoe erg is het met de mens? Is die nou dood of is die ziek? Is die totaal onbekwaam tot het goede of kan die toch nog een stap in de richting van God zetten? Onze belijdenis zegt, nee. Het is helemaal een verkeken zaak. En u moet er dan eens op letten dat dan juist op dat aangelegen punt als de vrije wil van de mens ontkend wordt, dat dan de schrift zo gaat spreken. Is u dat opgevallen? Ik heb zitten tellen, het zijn maar liefst 7 teksten die helemaal uitgeschreven uit de heilige schrift naar voren worden gehaald. Want dit is voluit bijbels onderwijs. Dat is niet van een of andere doorgezakte dominee die zegt, het is zo erg. Het is bijbels. We hebben onszelf aan de zonde onderworpen en we kunnen er zelf niet meer uitkomen. Onmogelijk. We hebben geen enkel middel tot onze beschikking om dat te veranderen. En Guido de Bren noemt er een aantal op. Hij zegt, hoe zit het dan met je wil? Nee, de wil ook niet. En hoe zit het dan met je verstand? Hoe zit het met je wetenschap? Hebben we dan geen enkel middel meer tot onze beschikking om er nog wat aan te doen? Nee, alles schiet tekort. Moet daar nou zoveel tijd van de preek aan opgaan, dominee? Ja, dat moet, gemeente. Artikel 14 staat daar ook uitgebreid bij stil en laten we daar nou maar eens heel nadrukkelijk een moment bij stilstaan. Van ons uit kan het niet meer goed komen. En ik moest denken aan een interview wat een aantal jaren geleden in het Reformatorisch Dagblad heeft gestaan met een oud docent van de Driestar. En ik weet nog heel goed dat interview riep allerlei gedachten en gevoelens op. Maar dat die man die ook heel sterk overtuigd was van die doodstaat van de mens toen een keer toen in dat interview zei dat hij wel wenste dat er dominees in Nederland zouden komen op de preekstoel die de moed hadden om tegen de mensen te zeggen het kan niet. En dat die dominees dat gewoon een uur zouden volhouden, heel de preek door. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Nou hoort u vanavond gelukkig meer dan alleen maar dat, gemeente. Maar ergens moeten we dat vanavond wel een heel zwaar accent geven. Dat we ons niks gaan verbeelden. Dat we ook van onze verbondsvoorrechten en van alles wat ons onderscheidt van een mens buiten de kerk. Dat we daar niks van gaan maken. Maar dat van alle mensen, ook van alle kerkmensen hier in de Bethelkerk geldt. Van u uit, van mij uit, het kan niet. En als je denkt dat het wel kan, zegt Thomas Boston, dan ben je iemand die een aantal vodden bij elkaar geraapt heeft en er wat aan elkaar genaaid heeft en die er vervolgens op straat mee gaat pronken. Artikel 14, gemeente, wil ons neervellen om ons ootmoed te leren. Ook ja, als we in ons hart vanavond moeten bekennen helemaal vreemdeling van genade te zijn, dan kan een mens juist ook als onbekeerde kerkganger nog wat van die dingen bij elkaar gesprokkeld hebben, waarvan die denkt, ja, maar dat heb ik dan toch wel boven een ander. Ik heb toch mijn verstandelijke kennis en ik heb mijn opleiding en ik heb toch mijn boeken die ik in de kast heb staan en ik heb toch ook al die preken die ik gehoord heb en ik doe ook nog wel eens wat voor een ander. Mag ik 1 tekst herhalen, gemeente, uit die hele serie van 7 teksten, die een onbekeerd mens elke vorm van zelfverheffing uit handen leert slaan. 1 Korinthe 2 vers 14. Een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Zelfs al denkt hij dat hij er wel verstand van heeft. Het gaat er maar om, gemeente, dat we erkennen blinde dwazen te zijn. Die op zoek gaan naar iemand die ze wil onderwijzen. En die ze kan leren hoe het dan wel moet. Ja, maar is daar dan nog ruimte voor, dominee? Kan dat dan nog wel als het zo erg met ons is en als het van ons uit zo hopeloos is? Vraag 12 van de catechismus. Aangezien we dan door onze zonde al die straffen van God ons waardig gemaakt hebben, is er dan nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Stel je nou eens even voor, gemeente, dat de dominee dan op dat moment zou moeten zeggen, nee, nee, dat middel is er niet meer. Het is zomaar een test, gemeente, zou u het dan nog goed vinden? En het gaat erom om onszelf te beproeven en om te zien of we iets van dat werk van de Heilige Geest kennen. Zou u het dan ook nog billijken? Zou u het dan ook nog zeggen, heren, ik kan toch niet voor u bestaan. Als u in het recht zult treden en u moet zeggen, het kan niet meer, dan is dat allemaal verdiend en zo is het. Dat moet hoor, gemeente. Genade leren kennen betekent ook het recht van God gaan toevallen. En in die weg leer ik dan dat er bij God een ander nee is. Dat ik voor God niet kan bestaan moet leren. En dat moet ik bevindelijk leren. Maar dan dat andere stukje van Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving. En die overgang in Psalm 130 van onze onmogelijkheid naar het nee, het toch, het nochtans van Gods genade. Dat is eigenlijk net zo'n soort overgang als waar wij opstuiten toen we ons Romeinen 3 lieten voorlezen vanavond. Ik bedoel dat begin van vers 21. Na die hele opsomming en je wordt er beroerd van als je op je laat inwerken wat er van een mens geworden is en wat ze me allemaal moeten aanwrijven. Maar dat dan dat scharnier gaat knarsen en de deur openzwengt en Paulus daartegenin mag zeggen, maar nu. De weg van de wet is afgesneden. Het werkverbond ligt in scherven. Het gebod des levens hebben we overtreden. Langs die kant komt er niemand meer tot God. Komt er niemand meer het paradijs in. Maar nu. Daar is een andere weg geopend. De weg van de genade. De weg van het om niet. De weg van het toevlucht nemen tot Christus, die plaatsbekledend de straf op de zonde heeft gedragen. En gemeente, het is niet de makkelijkste stof van de Bijbel natuurlijk, die Romeinenbrief. Maar mag ik even de vinger leggen bij die verzen waar Paulus ingaat op die kruisverdiensten van de Heere Jezus. Dat klinkt natuurlijk een beetje eng, kinderen, als er dan gesproken wordt over de rechtvaardigheid van God. God die zijn rechtvaardigheid gaat betonen en je huivert ervan. Wat heeft de mens te verwachten als God naar recht gaat handelen, als die gaat doen waar die recht op heeft? Maar dat is nou niet eng in Romeinen 3. Dat is nou voluit evangelie. Hoe komt het dat Adams kinderen zalig worden? Hoe komt het dat verdoemelingen hemelingen worden? Hoe kan het zijn dat God zulke mensen nog toelaat in zijn eigen nabijheid? Omdat hij op Golgotha in de kruisiging en in de veroordeling van de Heere Jezus zijn rechtvaardigheid heeft laten zien. Genade door recht. En zoveel recht dat de zonde die daar gestraft werd geen twee keer in het gericht gebracht kan worden. Met andere woorden, gemeente, als u als arm kind van Adam de toevlucht neemt tot Jezus Christus, dan kan u niet meer gestraft worden, want er is volkomen betaald. Dat recht is genoeg gedaan. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Iemand zegt, dominee, dat is dan toch wel geweldig nieuws in zo'n preek. Met al die donkere kanten. Maar zeg u er dan ook eens even bij hoe ik eraan kom. Hoe komt de mens daar nou aan? En ik keer even terug naar de verdeling van Boston. Hoe kan het dan gebeuren dat je van die tweede staat, van de doodstaat, weet u nog, dat je dan gebracht wordt in de derde staat, de staat van beginnend herstel? Wat is het geheim daarvan? Ik lees het maar voor uit artikel 14. Niemand kan tot mij komen, tenzij dan dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Filippenzen 2 vers 13. God werkt in ons beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Zijn er dan mensen vanavond teleurgesteld? Dan komt het bij God vandaan. Kan ik er inderdaad niks aan doen? Dan moet ik daarop wachten. Dan moet het van die kant komen. Bent u teleurgesteld, gemeente? Maar als je nou iets hebt begrepen van wat we tot dusver in de prediking gehoord hebben vanavond, dan hoor je toch opgelucht te zijn. Want ik kon het toch niet. Van mij kwam het toch niet. Maar nou wil God van zijn kant nog mensen wederbaren en nieuw leven schenken. En hij doet dat via zijn woord, gemeente. En als ik daar nou zicht op mag krijgen, ook vanavond, dat ik in dat woord niet alleen de spiegel krijg voorgehouden om te zien wie ik zelf geworden ben, maar dat dat woord mij ook God predikt en mij Christus predikt. Dat de weg ter zaligheid mij wordt aangewezen. En de gewilligheid van God in Christus om me daarop te brengen. Dat is het geheim, gemeente, hoe de Heilige Geest dat nieuwe leven gaat werken. Want via de verkondiging van het evangelie wekt hij bij dode zondaren vertrouwen. Hij wekt liefde. Hij wekt ontzag. Hij wekt zelfkennis. Maar ook godskennis. Hij wekt ook het verlangen om in het licht en in het zicht van zoveel goeds en zoveel ontferming van Gods kant een ander leven te mogen kennen dan vroeger. Vandaar dat er in die derde staat ook voortdurend gevraagd wordt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar zie, dan gaan ze begrijpen hoe verder ze op die weg komen waarom Thomas Boston die derde staat genoemd heeft, de staat van het beginnend herstel. Bent u er ook wel achter gekomen? Dat je op die school van de Heilige Geest, heel wonderlijk, elke dag als je in de schoolbank gaat zitten, één Bijbeltekst voor je krijgt. En die tekst krijg je nooit onder de knie. Je weet elke dag weer, daar gaat het om. En daar moet het heen. En elke dag kan de geest weer overnieuw beginnen. Welke tekst bedoelt u, dominee? Nou, de laatste zin van artikel 14, gemeente. Zonder mij kunt ge niets doen. En herkent u dat, vroeg ik net. En dat is een belangrijke vraag, gemeente. We hebben het hier niet over bijzaken. We hebben het in het beeld van de school niet over keuzevakken. Niet over facultatieve stof. Dat je zegt, nou ja, dat is voor de liefhebbers. Dat kun je erbij doen als je met je gewone werk klaar bent. Dan kun je er nog wat extra's bij doen. Dit zijn de basisvakken, gemeente. Dit is de basisstof. Dit moeten ze allemaal leren. Maar hebben we er wat van geleerd? Hebben we er ook wat van geleerd, wat ik net zei, dat het ook herhaalstof is. Dat van dat paleis en van die ruïne en van die spiegel, dat dat allemaal voortdurend weer terugkomt. Afgesneden te worden in mezelf. Alle hoop te moeten verliezen. Ook dat het na ontvangen genade een keer met me beter zal gaan. Maar dat ik voortdurend alleen op genade teruggeworpen word. U begrijpt natuurlijk wel, gemeente, dat als je die lessen steeds meer gaat inleven, dat de mens wel steeds meer ook het verlangen gaat krijgen naar het moment dat de ruïne helemaal gerestaureerd is. Dat de puinhopen helemaal weer zijn opgebouwd en dat het werk van God in je ziel klaar is. Dat dat moment gaat aanbreken waar we straks van gaan zingen met Psalm 69. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. En Juda's steden zullen herbouwd zijn uit het stof. Daar staan zeker de vierde staat, dominee. Ja, dat is de vierde staat, de eeuwige staat van de mens. Maar, ik zei in het begin van de preek al, als Boston aan die laatste staat toekomt, dan moet hij in tweeën de zaak gaan verdelen. Weet u wat er precies voor titel boven staat, boven dat laatste hoofdstuk van dat boek van Boston? De eeuwige staat, oftewel de staat van voltrokken gelukzaligheid of van voltrokken ellende. En als we ook dat vanavond eerlijk onder ogen moeten zien, lees ik u wat voor uit dat hoofdstuk. Het kwaad van de zonde, zegt Boston, is als een stroom die de zon daar steeds omlaag zal voeren. Totdat hij verzwolgen wordt in een oceaan van toorn. De vermakingen van de zonde worden al te duur gekocht voor de prijs van eeuwigdurende smarten en brandingen. Maar dan de hartelijke aansporing. De bloedwreker vervolgt u, o zondaar. Dit is uw plicht. Haast u en vlucht naar de vrijstad. Wast u nu in de fontein van des middelaars bloed, opdat ge niet vergaat in de poel van vuur. Verlaat uw zonden en dood hen, voordat ze u zullen doden. En laat de schrik van het helse vuur u niet moedeloos maken, want daar is hoop voor de allerergste van de zondaren, als ze maar tot Jezus Christus willen komen. Geef God dan de eer door te geloven het getuigenis dat hij van zijn zoon gegeven heeft, namelijk dat het eeuwige leven in hem is te vinden. En eer de zoon door in hem te geloven. Dat wil zeggen, de vrije aanbieding van Christus en zijn zaligheid te omhelzen. U zegt, dominee, maar dat kan ik niet. U moet. U zegt, dominee, maar dat durf ik niet. U mag. Maar niemand kan dan toch tot Christus komen, tenzij dat de Vader hem trekt. Het is waar. Maar als u op dit moment onder de prediking voelt dat er aan uw ziel getrokken wordt, bedenk dan ook wat de Heere Jezus erbij gezegd heeft. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen.